Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 86 zingen wij het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 103e psalm. Wij herzeggen nu psalm 103, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen de eerste berijming, het tweede vers, ik geloof ook in den Heilige Geest, dien we eren. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 103, een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. De Heere doet gerechtigheid en gerichten, al degenen die onderdrukt worden. Heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die Hem vrezen. Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit Hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar De goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof de Heere, al zijn heerscharen, gij zijn dienaars, die zijn welbehagen doet. Loof de Heere, al zijn werken, aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel.
Gemeente aan de beurt vanmiddag is zondag 49 van de Heidelbergse Catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag en antwoord 124. Welke is de derde bede? Antwoord: uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze zondag uw wil geschieden. En letten wij op drie hoofdgedachten. In de eerste plaats waar Gods wil geschieden. In de tweede plaats hoe Gods wil geschieden. En in de derde plaats door wie Gods wil geschieden. Dus uw wil geschieden, onze eerste gedachte, waar? Geef dat wij en alle mensen. Dus jongens en meisjes, overal op deze aarde. Overal waar mensen wonen, daar moet Gods wil geschieden. Onze tweede gedachte, hoe Gods wil geschieden? Onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. En onze derde gedachte, door wie Gods wil geschieden? Want er staat, zowel in de hemel als ook op deze aarde, zoals het in de hemel is, moet het op deze aarde zijn. Daar gebeurt Gods wil al. En daar eindigt het antwoord mee, opdat een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Gemeente, wij zijn toegekomen aan de derde bede van het volmaakte gebed, het Onze Vader. Weten jullie nog, jongens en meisjes, de eerste bede ging over Gods naam. Uw naam worden geheiligd. Je moet eigenlijk maar proberen om dit gebed uit je hoofd te leren. Iedere week, als er over gepreekt wordt, weer een bede erbij. Uw naam worden geheiligd. De tweede bede was, uw koninkrijk komen. En de derde bede is vandaag, uw wil geschieden. En het is voor de derde keer een wonderlijke bede. Die uitleg nodig heeft. Dat was bij de eerste bede zo, uw naam worden geheiligd. Toen hebben we onszelf afgevraagd, maar Gods naam wordt toch al geheiligd? Ja, de Heere heiligt zijn naam wel, maar de Heere wil dat wij zijn naam ook heiligen. De tweede bede was een wonderlijke bede, uw koninkrijk komen. Want Gods koninkrijk is er toch al? Johannes de Doper heeft daar toch al over gesproken en de Heer Jezus, jawel, dat koninkrijk dat is er wel, maar dat koninkrijk moet ook nog komen in onze harten en op deze wereld. En zo is het ook met de derde bede, uw wil geschieden. Gods wil geschiet toch al, jawel, maar Gods wil moet ook nog geschieden. Het is een bede die gericht is op de eer van God. Net als de beide voorgaande beden. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Gods wil gebeurt, zonder enige twijfel. De Heere, staat in de Bijbel, werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. En de dichter van Psalm 33 zegt, uw wil geschiet, gebied en het wordt terstond. Jongens en meisjes, dat is met ons niet zo. Er zijn dingen in jouw leven en er zijn ook wel dingen in mijn leven. Die zou ik wel willen, maar dat kan niet. Niet alles wat je wil, kan. En dat is bij de Heere niet zo. Bij de Heere is het zo, wat hij wil, dat gebeurt. Hij wordt door niets of niemand tegengehouden om zijn wil ten uitvoer te brengen. Ja, maar waarom bidden wij dan uw wil geschieden als de wil van de Heere toch al gebeurt? Ja, het gaat er niet om dat de Heere zijn wil moet doen, want dat doet de Heere wel. Maar het gaat erom dat wij Gods wil moeten willen en dat wij Gods wil moeten leren doen. En daar schort het nogal aan. Want van nature dan doen we liever onze eigen wil. We zullen straks zien, het botst enorm tussen Gods wil en tussen onze wil. Die twee die staan als het ware pal tegenover elkaar. Dat strijdt. En dat is wat Gods kinderen in hun hart beleven. Die strijd tussen wat zij willen van nature en wat de Heere wil. En nu gaan ze tegen zichzelf in bidden of Gods wil het mag winnen. En of hun wil het mag verliezen. Want Gods wil is alleen maar goed. U wil geschieden. Wat is dat eigenlijk, Gods wil? In de dogmatiek wordt altijd onderscheid gemaakt tussen Gods verborgen wil en Gods geopenbaarde wil. Dat wil niet zeggen dat er twee willen zijn in God. Dat de Heer zowel het ene wil als het andere wil en dat dat met elkaar in strijd kan zijn. Nee, de Heer heeft maar één wil. Maar wij weten Gods wil niet volkomen. Er is heel veel wat God wil en wat niet aan ons bekend wordt gemaakt, wat we eigenlijk aan de omstandigheden kunnen zien. Wat wil God hier op deze wereld? Waar loopt het op uit met die oorlog daar in het Midden-Oosten? Waar loopt het op uit met de oorlog in Oost-Europa? Wij kunnen niet vooruitkijken. Maar één ding weten we wel, uiteindelijk zal gebeuren, dwars door alles heen, wat God wil. Er is onderscheid tussen Gods geopenbaarde wil en zijn verborgen wil. Ook wel genoemd de wil van het besluit en de wil van het bevel. En de wil van het bevel, dat is de wil die de Heere aan ons heeft geopenbaard. Dat is wat we weten. Dat is wat we in de Bijbel kunnen lezen. En dat is wat wij gehoorzaam moeten zijn. Gods besluiten weten wij niet. Dat behoort bij Gods verborgen wil. En met Gods besluiten moeten wij eigenlijk ook niet bezig zijn. Mozes zegt tegen het volk van Israël, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde dingen, die zijn voor ons en voor onze kinderen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat wij verlangen om het ook met Gods verborgen wil eens te mogen zijn. Zo zegt Asaf bijvoorbeeld in de 73ste psalm, gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Asaf weet, jongens en meisjes, dat de Heere in de eeuwigheid alles over hem heeft beslist. Het ligt allemaal vast in Gods raad. En wat de Heere precies over hem besloten heeft, dat weet hij niet. Ja, het is niet altijd makkelijk. Het gaat niet allemaal over rozen. Maar toen hij zag hoe verschrikkelijk dat hij van zijn plaats geweest was, zei hij tegen de Heere, gij zult mij leiden door uw raad, of je mag ook vertalen met naar uw raad. Hij wil eigenlijk zeggen, Heer, het is goed. Het is goed wat u doet. Het is goed wat u over mij beslist hebt. Ik ben het met u eens, hoe dat het ook zal gaan. Maar wat er precies zal gebeuren, dat weet Asaf niet. Wij moeten ons houden aan de geopenbaarde dingen. De dingen die wij wel weten. De dingen die de Heer ons bekend maakt. Dat betekent hier ten diepste uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen. Heel opmerkelijk, ook bij deze bede, net als bij de vorige, begint het weer bij onszelf. Hier wordt niet gevraagd of de mensen in Amsterdam Gods wil willen doen. Hier wordt niet in de eerste plaats gevraagd of de mensen op het zendingsveld Gods wil willen doen. Maar het begint, de Heer Jezus zegt als het ware, je moet bij jezelf beginnen, mijn discipelen. Wij en alle mensen. Het is heel makkelijk om een ander de les te lezen. En veel makkelijker om tegen een ander te zeggen dat hij Gods wil gehoorzaam moet zijn. Maar we moeten dat ook tegen onszelf zeggen. En de Heere geeft deze bede aan zijn kinderen. En zijn kinderen die komen erachter dat zij een hart hebben wat niet wil wat God wil. Althans niet doet wat God wil. Dat moet je echt gegeven worden. Als wij geen ontdekkende genade hebben, dan denken wij dat wij het goed willen en dat God maar niet wil. Misschien denkt u dat ook. Nou, ik wil wel, dominee, ik vraag erom. Ik bid iedere dag om bekering. Ik wil wel. Ja, wie wilde dan niet? Ja, dat zullen mensen natuurlijk nooit hardop zeggen. Maar heimelijk denken mensen, ja, God wil niet. Want anders had het al lang gebeurd. Ik wil wel. Dat denk jij misschien ook, jongens en meisjes. Ik wil wel een nieuw hart. Maar weet je, het probleem is dat wij ons eigen hart zo slecht kennen. Wij willen niet. Wij kunnen niet, maar nog erger is, wij willen niet. En daar moet je achtergebracht worden door wat wij noemen ontdekkende genade. Als het licht opgaat in je hart, zo geeft John Bunyan daar ook een voorbeeld van in de Christenreis, dan zie je pas hoe vuil dat het is in de kamer van je hart. En zo is het ook in ons persoonlijke leven. Wij willen niet, wij moeten gewillig gemaakt worden. Geef dat wij, en het beperkt zich niet tot ons, nee, het kent helemaal geen beperking, wij en alle mensenstaten. Zou dat ooit gebeuren? Dat alle mensen hier op deze aarde Gods wil gaan doen. Ik kan u zeggen, dat gaat nooit gebeuren. Nou ja, als het nooit gaat gebeuren, dan hoef je er ook niet om te vragen, toch? Jawel, de Heer Jezus die leert het zijn discipelen vragen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, zonder beperking. In die bede, daar klinkt door, gemeente, de liefde tot God. De Heere is het waard om door alle mensen op deze aarde gehoorzaamd te worden. Niet alleen door een klein select groepje, maar de Heere is het waard om door alle mensen gediend te worden. Als het goed is, dan kun je nooit met minder tevreden zijn. De liefde tot God vereist dat wij bidden voor alle mensen. Vreest God en houdt zijn geboden, zegt Salomo. Dit betaamt alle mensen zonder uitzondering. En daarom is het ook belangrijk dat wij die wil Gods, waar die wil niet bekend is, ook aan andere mensen bekend maken. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. En het is niet alleen de liefde tot God die dat leert vragen, alle mensen, maar het is ook de liefde tot de naaste. Je hebt de naaste er toch niet voor over dat hij of zij zijn eigen wil blijft doen. Nee, je ziet ernaar uit dat ook de naaste de Heere gaat gehoorzamen. Je eigen kinderen, maar niet alleen je eigen kinderen, ook je collega's en wie dan ook. Als de liefde tot de naaste gaat functioneren, dan ga je ook de ander waarschuwen. Kijk maar naar die moordenaar aan het kruis, jongens en meisjes. Toen de Heer hem stilzette, toen ging hij ook die andere moordenaar waarschuwen. Vreest gij ook God niet? daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Dat was uit liefde. Niet dat hij erboven stond, maar dat was uit liefde tot zijn naast. Nee, het zal niet gebeuren. Ja, het zal niet gebeuren voor de wederkomst. Maar straks als de Heer Jezus wederkomt, op die nieuwe aarde die dan zal komen, dan zal God gehoorzaamd worden door alle mensen die daar mogen zijn. En kijk, dat klinkt eigenlijk door in deze bede, het verlangen naar de wederkomst. Het verlangen naar die nieuwe aarde, het verlangen naar een wereld waar geen zonde meer is, waar geen opstand meer is, waar geen ongehoorzaamheid meer is, maar waar God zal zijn alles en in alle. Wij en alle mensen. Ja, voor de engelen hoef je niet te bidden. Daar zullen we straks bij stilstaan in onze derde gedachte, dat zij Gods wil al doen. En wat de engelen nu doen, dat zullen wij op deze aarde moeten leren doen. En dat is nou het blije vooruitzicht dat Gods kinderen hebben. Het blije vooruitzicht dat hen streelt. Dat wat ze hier op deze aarde nou niet kunnen en wat hen zoveel verdriet geeft. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat zal straks gebeuren. En dat zal de hemel op aarde zijn als Gods wil, die alleen goed is, gehoorzaamd mag worden. Ziet u daarna uit? Hoe moet dat dan? Nou, dan moet je er zelf aan. Dan moet onze wil sneuvelen, onze tweede gedachte. Hoe Gods wil geschieden, er staat onze eigen wil verzaken. Dus dat staat hier als een tegenstelling, Gods wil en onze wil. Dat zit niet op dezelfde lijn. De mens van nature verzet zich tegen de wil van God. In het paradijs is een opstand uitgebroken. Een opstand tegen de wil van God. En die opstand die leeft voort in alle mensen van nature. Wij hebben wel onze wil behouden. Gelukkig wel, wij zijn geen dieren geworden. Na onze zondeval, wij zijn geen stokken en blokken geworden. Maar wij zijn mensen gebleven. Redelijke, zedelijke schepselen. Mensen met een verstand en met een wil. En daarin stijgen wij, zou je kunnen zeggen, als het pronkjuweel van Gods schepping boven alle andere schepselen uit. Alleen jongens en meisjes, er is nu een groot probleem. En wat is het probleem? Dat is dat onze wil verdorven is. Onze wil is gewoon door en door slecht. Onze wil is niet neutraal. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, kijk, je hebt een vrije wil. Je hebt een vrije wil om te kiezen. Je kunt kiezen tussen het goede en tussen het kwade. En zelfs het semi-pelagianisme, de remonstranten, leren dat de mens een vrije wil heeft. En dat het evangelie aan die vrije wil van de mens wordt aangeboden. En dat de mens dus in staat is om het goede te kiezen. Nou, de semi-pelagiaan die ontkent de doodstaat van de mens. Die ontkent de diepe verlorenheid. En er zijn nog genoeg dominees die dat ontkennen. Die het evangelie prediken op zo'n manier dat het aan de keuze van de hoorder wordt overgelaten of het goed komt, ja of nee. Dan leer je dus niet dat de mens een verdorven wil heeft. Ja, je leert het misschien wel, maar je praktiseert het niet. Maar onze wilgemeente is verdorven. Erasmus had een boekje geschreven over de vrije wil. De vrije wil. Je kunt dus zelf kiezen. En toen heeft Maarten Luther een boekje daarop teruggeschreven met als titel De knechtelijke wil. Onze wil is niet meer vrij. Onze wil is geknecht. Onze wil wordt beheerst door hem die wij in het paradijs zijn toegevallen, namelijk de vorst der duisternis. En die wil, die moeten wij verzaken. Die wil, die moet eraan. En daarom, er staat ook, geef dat wij en alle mensen, dat moet gegeven worden. Dat kun je niet van jezelf. Gemeente, laten wij de mens niet overschatten. Ik denk dat dat heel veel gebeurt. Dat er toch nog wel heel veel goeds in de mens is. En als je dat dan maar flink voedt, dan wordt het wel wat. Nee, het wordt van onze kant nooit meer wat. Geef, geef, geef dat wij en alle mensen. Dat is de bede van iemand die zijn onmacht inlijft, maar die ook zijn onwil inlijft. Die onwil die moet gebroken worden. De wil moet vernieuwd worden. En dat gebeurt in de wedergeboorte. Wat gebeurt er in de wedergeboorte? Dominee Hellebroek zegt, dan wordt het verstand verlicht. Om God te kennen in zijn algenoegzaamheid, zichzelf in zijn vloekwaardigheid en Jezus in zijn dierbaarheid. Verstand wordt verlicht. De wil wordt vernieuwd. De hartstochten worden geregeld. En de wandel wordt gezuiverd. Nou zegt u, maar dan is bij Gods kinderen die wil toch al vernieuwd? Ja, dat is zeker. Dat staat ook in onze Dordtse leerregels. Dat die wil die niet wilde, die gaat ook willen. Die wordt gewillig gemaakt. Maar die vernieuwing, en daar komen Gods kinderen achter, die vernieuwing die is nog niet volkomen. De heiligmaking is wel volkomen in de delen, betreft de hele mens, ook zijn wil. Maar de heiligmaking is niet volkomen in de trap. Dus de mate waarin de wil vernieuwd is, is geen 100%. Het is nog maar een klein beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid. En dat maakt dit gebed zo nodig. Uw wil geschieden. Dat is hier de bede niet eens van een onbekeerd mens. Ik zeg niet dat een onbekeerd mens er niet om vragen moet. Maar in het volmaakte gebed is ten diepste een kind van God aan het woord. En dat kind van God, die God als zijn vader aanspreekt, die moet hier nog vragen om de vernieuwing van zijn wil. Omdat hij erachter komt dat zijn wil zo vaak in strijd is met Gods wil. Het zal zo groot zijn, gemeente, jongens en meisjes, als je er een klein beginseltje van zou mogen hebben. Daar begint het wel mee. Als de Heer in je leven komt, dan komt Gods wil, dat komt in je leven vooraan te staan. Dat is een wonder als dat mag gebeuren. Vroeger werd wel eens gezegd, dan wordt wat een lust was, dat wordt een last. Wat je zo graag deed vroeger, dat wordt een last, dat gaat niet meer. En wat een last was, waar je een hekel aan had, wat zwaar was en moeilijk was, dat wordt dan een lust. Dat wordt de begeerte van je hart, alleen je komt erachter dat je het niet kunt. Geef dat wij en alle mensen. Toen de Heer in het leven van Saulus van Tarsus kwam, toen was dat een van zijn eerste beden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En jongens en meisjes, als je de Heere mag vrezen, dan is dat je gebed. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Vroeger besliste je alles zelf, had je de Heere niet nodig. En dan krijg je de Heere nodig, zelfs in de allerkleinste dingen van je leven. Dat zijn dan geen kleine dingen meer. Want je weet, als je een verkeerde beslissing maakt, dat dat zulke grote gevolgen kan hebben. Als je de Heere verdrietig maakt, dat is toch erg? Als je de Heere ongehoorzaam bent, dat is toch verschrikkelijk? En daarom, ik ga niet meer vragen dan wat ik graag wil. Maar ik ga vragen, Heere, wat wilt u? En dat kost zelfverloochening, want de Heere wil altijd anders dan ik. Ik wil mezelf blijven. Ik wil die eigen wil niet kwijt. Ik wil doen waar ik zelf zin in heb. Maar nee, mijn wil moet gebogen worden. Mijn wil moet aangepast. Wat zeg ik? Mijn wil moet vernieuwd worden. Zonder zelfverloochening zal een mens er niet komen. Zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Hij neemt zijn kruis dagelijks op en hij volgt mij. Dat is dat kruis waar die oude mens, waar die oude wil aan gespijkerd moet worden. Die oude mens die moet sterven. Onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is. Wat is Gods wil? Nou, dat mogen wij weten. En hoe mogen wij dat weten? Jullie kunnen dat weten, jonge mensen, wat God wil. Hoe kun je dat weten? Dat staat in je Bijbel. Daar staat precies de geopenbaarde wil van God beschreven. En als jij het niet weet wat God wil, dan is dat je eigen schuld. Als je dat niet weet, dan lees je dus niet in je Bijbel. Als je dat niet weet, dan ben je niet thuis in de Bijbel. En daarom mag ik jullie aansporen, en niet alleen onze jongeren, maar ook onze ouderen, om veel in Gods woord te lezen. En te zoeken naar wat vraagt de Heere van mij, wat wil de Heere van mij. De Heere wil gehoorzaamheid. Wat wil de Heere dan? Nou, de Heere wil dat wij ons bekeren. Ja, zegt hij, maar dat kunnen we niet, dominee. Nee, maar de Heere wil het wel. De Heere eist het ook. En loop je daar dan mee vast? Als je er niet mee vastloopt, dan betekent dat of dat de wil van de Heere geen waarde voor je heeft, of het betekent dat je jezelf overschat en dat je denkt dat je jezelf wel bekeren kan. Maar als je de wil van de Heere lief krijgt, o gemeente, dan wordt dat een nood van je leven. De Heere vraagt iets van mij wat ik niet kan. En daar is de Heere duidelijk in zijn woord. Dat behoort tot zijn geopenbaarde wil. Je kunt nooit zeggen dat je dat niet gehoord of niet geweten hebt. En dat moet nou ons gebed worden. Wat wil de Heere? De Heere wil dat wij hem lief hebben. En hebben wij de Heere lief? Wel nee. Wij zijn geneigd om God en onze naasten te haten. Maar daar ben je niet klaar mee. God eist liefde. Hij eist liefde tot zichzelf. En hij eist liefde tot de naasten. Dat wil God. Nou, ga er maar een begin mee maken vandaag. Om God lief te hebben boven alles. En de naasten als jezelf. En als je dan denkt dat het heel goed lukt, dan ben je net zo blind als de rijke jongeling. Want Gods kinderen komen, die gaan eraan beginnen. Als de Heer in je leven komt, dan ga je eraan beginnen. Dan zeg je, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Ik ga alles doen. Ik ga alles doen wat u van mij vraagt. Dat is mijn lust en mijn leven geworden. En dan wordt het zo'n smart, zo'n verdriet, dat je daar nou niks, maar dan ook helemaal niks van terecht brengt. Uw wil geschieden. Wat wil de Heere? Wel, de Heere wil dat wij zijn woord geloven. En niet alleen met je verstand. Maar hij wil dat wij zijn woord geloven met ons hart. De Heere wil dat wij zijn wet gehoorzamen. De 10 geboden die we zo kort geleden met elkaar één voor één behandeld hebben. Voor het gebed was het gebod. En ook in het stuk van de ellende hebben wij al stilgestaan bij de wet van God. De Heere wil dat wij al die 10 geboden houden. Dat kunnen we niet. Nee, maar dat moet wel. En als dat dan niet lukt, wat moeten we dan doen? Ja, daar is dit gebed voor. Geef dat wij en alle mensen uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Is mooi wat hier staat, er staat dat die wil goed is. Gods wil is goed. Hebt u die wil al goed leren keuren? Alleen goed. De apostel Paulus in Romeinen 12 zegt van die wil 3 dingen. Hij zegt, wordt de wereld niet gelijkvormig? Want dat is niet de wil van God om de wereld gelijkvormig te worden. Maar wordt veranderd door vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Hij zegt drie dingen. Hij zegt in de eerste plaats, die wil van God is goed. Hoef je niet aan te twijfelen. Hij zegt in de tweede plaats, die wil van God is welbehagelijk. Daar zou je zin in moeten hebben. Dat zou je lust in je leven moeten zijn. En hij zegt in de derde plaats, die wil van God, die is volmaakt. Die hoeven wij niet aan te vullen. Maar daar wordt al het goede in geboden en al het kwade in verboden. Die alleen goed is. Mijn wil moet eraan. Mijn verkeerde wil moet gebroken worden. Ik moet het met God eens worden. En de liefde wil dat ook. En doet dit bidden, ook al gaat het dan dwars tegen mezelf in. Uw wil geschieden. Is dat onze begeerte? Je kunt dat op verschillende manieren willen. Gods wil doen. Je kunt dat willen omdat je bang bent dat er anders ongelukken gebeuren. Dat je anders de Heere tegenkrijgt in je leven. Dan is er geen liefde bij. Dat is loodzwaar. Als je zo de Heere wil dienen omdat je bang bent dat er anders klappen vallen. Zou de Heere dat bedoelen, jongens en meisjes? Dat je de Heere gaat dienen uit angst. Zoals een slaaf zijn meester dient. Nee, dat bedoelt de Heere natuurlijk niet. Er zijn mensen die de wil van de Heere doen omdat ze wat willen verdienen. Omdat ze punten willen scoren. Zou de Heere dat willen? Nee, dat wil de Heere natuurlijk ook niet. Dat is knechtelijke gehoorzaamheid. Dat is net als die zoon uit de gelijkenis. Die als zijn jongste broer gekomen is en genade krijgt, dan wordt hij boos. En dan zegt hij, ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg en ik heb er niks voor gekregen. Ik heb nog geen bokje van u gekregen. En nou komt hij thuis en dan wordt het gemeste kalf geslacht. En dan valt die oudste zoon, die valt door de mand. Want die laat zien dat hij eigenlijk alleen altijd maar gehoorzaam geweest is om de erfenis te krijgen. Om er beter van te worden. Zou de Heere dat bedoelen met uw wil geschieden? Nee, hij bedoelt de gehoorzaamheid uit liefde. Hoe begon het ook alweer het volmaakte gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt. Hier spreekt een kind. En een vader wil niet dat zijn of haar kind, dat zijn kind van angst door het huis kruipt, toch? Welke vader wil dat? Dat is een ontspoorde vader die dat zou willen. Een vader wil dat zijn kind hem lief heeft. En dat hij niet gehoorzaamt omdat hij bang is dat zijn vader anders een driftaanval krijgt. Maar een vader wil dat zijn kind gehoorzaam is uit liefde. En zo wil de Heere dat ook. Uw wil geschieden. Uw wil die alleen goed is. Dat is als het gaat over Gods geopenbaarde wil. Maar gemeente, dat is ook als het gaat over Gods verborgen wil. Wij hoeven daar niet in te wroeten. Wij mogen daar niet in wroeten. Maar de Heere maakt het zijn kinderen daar wel mee eens. Ik denk als Salomo die boodschap krijgt, jongens en meisjes, dat er verschrikkelijke dingen gebeuren in het huis van Eli. Dan is Eli nieuwsgierig. Hij zegt, wat heeft de Heere gezegd? En dan vertelt Samuel dat. En weet je wat Eli dan zegt? Eli zegt, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. U wil geschieden. Ik denk aan Aaron, we hebben dat vanmorgen aangehaald, dat die twee zoons van Aaron op de eerste dag na hun bevestiging in het ambt met vreemd vuur voor de Heere wilden naderen. En dat de Heere ja, dan die twee zonen in één ogenblik wegneemt. En dan staat er, doch Aaron zweeg stil. Uw wil geschieden. Hij wist niet dat dit zou gebeuren. Dit was Gods verborgen wil voor hem. maar hij mag het met de Heere eens zijn. Niet dat Gods kinderen altijd weten wat die verborgen wil is. Wat ik doe, weet ge nu niet. Ge zult het na deze verstaan, later pas. Misschien jaren later pas, misschien na dit leven pas. Maar als er liefde is tot de Heere, hoef ik het ook niet te weten. Dat is dat volgen, weet u nog, uit Johannes 21. Dat is dat volgen zonder vragen. Het aan de Heere overlaten. U wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Zonder enig tegenspreken. En dat doen wij, tegenspreken. Jongens en meisjes, dat doen jullie thuis misschien ook. Dan vraagt je moeder iets van je. Het is moederdag vandaag, hè? Ja, heb je je moeder nog geholpen vandaag? Ja, zeg je, dat doe ik altijd op moederdag. Oh, dat is mooi. Maar dan moet je niet alleen op moederdag doen natuurlijk, hè? Als er liefde is, dan is dat toch een vanzelfsheid in je hart. En zo zou dat bij Gods kinderen ook moeten zijn. Zonder enig tegenspreken. En dat doen we zoveel. Want ook al hou je van je moeder en je moeder vraagt, die zegt, ja, maar en ik heb nou geen tijd en ik moet eerst dat. En zoveel tegenspreken. En dat doen Gods kinderen helaas ook. Er is zoveel tegenspreken. Ik denk aan Mozes als de Heere hem naar Farao zendt. Hij ziet helemaal niet mee eens. Ik denk aan Jona als de Heere hem naar Nineveh stuurt. Is hij het helemaal niet mee eens. We hebben stilgestaan bij de geschiedenis van Abraham. Wat is dat een wonder dat Abraham de Heere niet heeft tegengesproken. Toen de Heere hem de opdracht gaf om zijn zoon te offeren. We hebben het gehoord, er stond heel eenvoudig. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en hij zadelde de ezel. Wat een grote genade is dat geweest. Dat tegenspreken, kinderen des Heeren. Wat geeft dat een smart, of niet? Als je dat terugkrijgt in je leven, al die jaren dat je de Heere hebt laten staan. Al die keren dat je de Heere tegengesproken hebt. Wat zijn we toch onwillige mensen. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Mens probeert er altijd tussenuit te komen. Dat is ook zo met de klem van Gods wil in Gods woord. Dat is met de eis van God. Die leggen we zo makkelijk naast ons neer. Want dan doen wij een beroep op onze onmacht. Dan zeggen we, ja, we kunnen het niet. Dat leerden we in de gereformeerde gemeente dus. Ja, maar dat beroep op die onmacht, dat geldt niet. Want onze onmacht is een schuldige onmacht. Het is wel werkelijkheid. Maar je kunt je daar niet achter verschuilen. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Soms beroepen wij ons op de omstandigheden. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik ben in dat gezin geboren. Of als de omstandigheden nou anders geweest waren in mijn leven dan. Nee, dat geldt niet. Dat deed die man uit de gelijkenis ook. Die zei eigenlijk was dat nog een beschuldiging. Die zei, ja, stuur toch naar mijn broers. Want als ik geweten had dat het hier zo verschrikkelijk was. Als ik dat geweten had. Dan had ik wel geluisterd. Eigenlijk is dat nog een beschuldiging achteraf. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Doen wat de Heere vraagt. En als we dat niet kunnen, en het meeste wat de Heere vraagt, dat kunnen we niet, dan moeten we het op de knieën brengen. Dan moeten we ons niet verontschuldigen, maar dan moeten we als schuldige mensen onze knieën buigen en belijden dat het onze eigen schuld is, dat wij niet meer kunnen doen wat God wil. En dat het onze schuld is, maar dat we bij de Heere nog doen aan is. En of Hij ons dan wil geven wat wij nooit meer terug kunnen geven. Zonder enig tegenspreken, dat heeft nog nooit iemand gedaan. Jawel. Weten jullie wie, jongens en meisjes? Iemand die nooit tegengesproken heeft? De Heere Jezus. in zijn gehoorzamen aan de wet van zijn vader, dat was zijn eten en zijn drinken. Toen de discipelen terugkwamen in Samaria, toen was de Heer Jezus in gesprek met die Samaritaanse vrouw en de discipelen verwonderden zich daarover en toen heeft hij gezegd dat het zijn eten en drinken is om te doen de wil van zijn vader die in de hemelen is. Hij is altijd volkomen gehoorzaam geweest, ook in de weg van zijn lijden. Hij heeft nooit tegengesproken. Ja, en toen hij in de hof van Gethsemane zo verschrikkelijk heeft opgezien tegen dat zware lijden wat aanstaande was, naar zijn menselijke natuur, heeft de Heer Jezus dat niet kunnen overzien. Maar zelfs toen heeft hij nog gezegd, doch niet gelijk ik wil, maar uw wil geschieden. Gemeente, daar moet het nou naartoe. Daar moet het naartoe dat wij helemaal vastlopen. Dat wij leren dat wij Gods wil niet meer kunnen doen. Dat wij Gods wil niet willen doen. Daar moet het nu naartoe dat wij volkomen afgekeurd worden. Opdat Christus in ons leven dierbaar worden. Opdat Hij beminnelijk voor ons worden. Opdat Hij noodzakelijk voor ons worden. Mensen die zich altijd weten te verschuilen, die krijgen Christus nooit nodig in hun leven. Die zullen tot aan de rechterstoel van God volhouden. Ja, maar ik kon het niet. Ik kon het niet. In plaats dat dat nou nood geworden is in ons leven. In plaats dat we nou geschreeuwd hebben, geroepen hebben, gezocht hebben om die Christus te mogen leren kennen. Die de wet van zijn vader volkomen heeft vervuld. En die zondaren zalig kan maken. Omdat hij dat als borg en middelaar heeft gedaan. En die het ook vandaag, die vermoeide en belaste nog toeroept, komt herwaarts tot mij, alle. Die vermoeid en belast zijt, want bij hem is rust te krijgen. Dat zal de ervaring zijn, gemeente, van mensen die het zelf niet kunnen, die het zelf niet hebben, maar van wie het nou de grootste begeerte van hun leven is. We gaan naar onze derde gedachte, door wie? Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit het Gebed des Heren, vers 1 en vers 4. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Gebed des Heren, vers 1 en 4. onze derde gedachte, door wie Gods wil geschieden. En dan is dat een heel praktisch slot eigenlijk aan deze zondagsafdeling, want dan gaat het over de dagelijkse praktijk. Jongens en meisjes, het gaat over ons schoolgaan, het gaat over ons werk, in ons gezin of daarbuiten. Het gaat over ons ambtelijke leven, het gaat over ons kerkgang, het gaat over ons hele leven. Opdat een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel dat doen. Wat is dat mooi, dan blijkt dat in die woorden gelijk in de, dat het op de aarde moet geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, dat we daarin een voorbeeld krijgen. Jongens en meisjes, de Heere geeft een voorbeeld hoe het zou moeten. En wie zijn dan dat voorbeeld? Dat zijn de engelen. De engelen die in de hemel zijn, die altijd Gods wil doen. Zo moeten wij ons ambt doen, zo moeten wij ons beroep doen. Ons ambt, dat wil niet zeggen een kerkelijk ambt, dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar het ambt is een oud-Nederlands woord voor dienst. Iedereen die in dienst is op deze aarde, zou je kunnen zeggen, die heeft in zekere zin een ambt. Je zou ook mogen denken aan het ambt aller gelovigen. We hebben vanmorgen gehoord dat Gods kinderen priesters zijn. Maar ze zijn ook profeten als het goed is. Ze zijn ook koningen als het goed is. Dus ze zijn eigenlijk allemaal ambtsdragers. En beroep. Beroep, dat is ons dagelijks werk. Dat is het beroep waar je voor geleerd hebt. En wat je gekozen hebt. Dat wordt in het huwelijksformulier genoemd een goddelijk beroep. Misschien denkt u dat het beroep wat u doet helemaal niks te maken heeft met deze zondagsafdeling en met het kerkgaan, maar dat heeft er alles mee te maken. Ieder op zijn plaats waar hij is in deze maatschappij, de moeders in het gezin, de vaders elders en wie dan ook, die moet dat doen zo gewilliglijk en getrouwelijk als de engelen in de hemel dat doen. De Heere vraagt van ons onze verantwoordelijkheid te nemen. Ook in ons dagelijks werk, ook in ons dagelijks beroep mogen de engelen wel tot een voorbeeld zijn. Zo gewilliglijk. De engelen zijn zo gewillig. De Heere hoeft maar een wenk te geven en ze gaan. Daarom heb ik Psalm 103 laten lezen, jongens en meisjes, door de ouderling. Want dat eindigt met die gehoorzaamheid van de engelen. De engelen loven de Heer. Om een voorbeeld te geven. Met de hemelvaart van de Heer Jezus. Engelen zijn gedienstige geesten. Ze kunnen maar op één plaats tegelijk zijn. Engelen hebben geen lichaam. Maar engelen zijn ook niet alomtegenwoordig. Een engel die op de aarde is, die kan niet op hetzelfde moment in de hemel zijn. En een engel die in de hemel is, die kan niet op deze aarde zijn. En toen de Heer Jezus naar de hemel ging, wat moet dat geweest zijn voor de engelen, zeg? Toen de Heer Jezus binnengekomen is, toen hij gekroond werd door zijn Vader, Toen hebben de engelen gezongen. En toen heeft de Heer tegen twee engelen gezegd, jullie moeten naar beneden. Jullie moeten naar de aarde gaan. Daar staan mijn discipelen te wachten. Die staan nog steeds te kijken of ik al terugkom. En je moet ze deze boodschap gaan brengen. Dat is een teleurstelling. Dat die engelen niet bij dat grote feest mochten blijven van de hemelvaart. Maar ze zijn gegaan. Zo gewilliglijk, zo zichzelf wegcijferend. En we zouden de hele Bijbel na kunnen gaan, hoe de engelen God gediend hebben. hoe ze de Heere Jezus Christus gediend hebben, hoe ze de uitverkorenen gediend hebben. Engel spreekt nooit tegen. Kijk, die engelen hebben nooit gezondigd. Die zijn staande gebleven. Daar zouden wij een voorbeeld aan kunnen nemen. En die zullen ook nooit meer zondigen. Die zijn bevestigd geworden in hun staat, gewillig en getrouw. Engelen zijn trouw. Ze doen wat hun opgedragen is. Je hebt onder de engelen ook onderscheid. Je hebt de cherubs en de serafs. De cherubijnen en de serafijnen. En de cherubijnen zijn de wakers over Gods heiligheid, over Gods rechtvaardigheid. En de serafijnen zijn de wakers over Gods heiligheid. En dat doen ze heel trouw. Heel trouw. Straks ook op de jongste dag, dan zullen ze niets of niemand ontzien die de Heere ongehoorzaam gebleven is. Die zullen zij werpen in de buitenste duisternis. Zo zouden wij ons werk moeten doen. Onszelf wegcijferen, zo getrouw, zo gewillig als de engelen in de hemel dat doen. Ik hoef niet te bidden om de gehoorzaamheid van de engelen, want die is er al. Maar ik moet bidden voor mijn gehoorzaamheid, voor onze gehoorzaamheid. En zoals het nu in de hemel is, zo zal het straks op deze aarde zijn. En daar wil je niet wezen, als Gods wil je niet lief geworden is. Als Gods wil je niet lief geworden is, dan zou je het op die aarde niet uithouden. Want daar gebeurt altijd Gods wil, daar gebeurt altijd Gods wet. En als je daar niet wezen kan, waar moet je dan naartoe? Verschrikkelijk, naar de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Dus dat u wil geschieden, dat is wel heel belangrijk. Dat ik dat in mijn leven leer. Dat ik daarvoor ingewonnen word. Want als ik die zelfverloochening niet leer kennen, dan heb ik geen blij vooruitzicht wat mij streelt, gemeente. Maar dan zal ik straks voor eeuwig overgegeven worden aan hem die ik gekozen heb in het paradijs. Met al degenen, kerkelijk en onkerkelijk, die hem gehoorzaam gebleven zijn. Laat het toch onze bede mogen zijn. Het is zo aangrijpend toch, dat er van onze gemeente nog zoveel zijn die dat nieuwe leven niet kennen. En dan wil ik toch de klem ook aan uw hart leggen in deze boodschap. Wij zijn op reis naar de eeuwigheid. Ik was in het Midden-Oosten, zoals u weet. Ik heb daar ook een kerkdienst bij gewoond. En ik heb ook gehoord hoe dat die voorganger daar de klem bij de mensen aan het hart legde. En toen heb ik gedacht, misschien moet ik dat ook meer doen. Want wij kunnen niet vrijblijvend in de kerk zitten, gemeente. Wij reizen naar de eeuwigheid. Een nimmer eindigende eeuwigheid. En wat is het verschrikkelijk als wij Gods wil nooit lief gekregen hebben. En straks er niet meer om kunnen vragen. De Heere zegt, bekeert u. U zegt, dat kan ik niet. De Heere zegt, bekeert u. Als u eerlijk bent, dan zegt u, ik wil het niet. Toch, jongens en meisjes? Ja, zoals Augustinus was het, dacht ik. Hij zei, Heere, bekeer me, maar nu nog niet. Later. Zo is het toch eigenlijk bij jou ook. Want je wil eigenlijk eerst nog veel van de wereld zien. Maar nee, de Heer zegt, bekeert u. En dan hoop ik dat je dat niet meer kwijtraakt. Niet meer naast je neer kunt leggen. En dat je dat op de knieën mag brengen totdat het opgelost wordt. Opgelost van de kant van de Heer die alles kan. U wil geschieden. Ook u als ouderen. Die het leven achter u hebt liggen. Hoe moet het toch? Hoe moet dat toch? Dus ja, ik weet ook niet, dominee. Vraag erom, kan er ook niks aan doen. Ja, maar denkt u nou werkelijk dat u daarmee klaar bent? Dat dat een excuus is? Zou dat niet schuld moeten worden? Zou het niet nood moeten worden in ons leven? Kom, het is nog het heden van genade en het is nog de welaangename tijd. Een volk des Heren, eenmaal, het komt. Hier op deze aarde blijft het een smart. Dat tegenspreken, dat onwillig zijn, maar het komt goed. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen.